Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan luisteren naar de Heilige Vader tijdens zijn catechese die hij gegeven heeft, en dat tijdens de generale audiëntie van woensdag 22 februari, waar hij verder gaat in het thema rond de apostolische ijver en zeg maar de passie om te evangeliseren. Verder zullen we ook aandacht hebben aan het feit dat wij begonnen zijn aan de 40 dagen tijd, begonnen op As Woensdag, en dan kunnen we ook luisteren naar een homilie van de Heilige Vader. Alvorens wij dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis, het werkterrein van Paus Franciscus, en kijken naar een audiëntie die hij heeft verleend in de afgelopen dagen. En bijzonder staan we stil bij de audiëntie gericht tot de kardinaal, die prefect is van de congregatie voor de heiligverklaringsprocessen. Zo heeft de Heilige Vader op donderdag 23 februari een delegatie ontvangen van monniken van de Oosters-Orthodoxe Kerken. En er werd dus ook een audiëntie verleend aan kardinaal Marcello Semeraro, en hij is dus prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen. U weet, een dicasterie, dat is een onderdeel van zeg maar het besturen van de kerk. En dit dicasterie is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de heiligverklaringsprocessen van die mannen en vrouwen die op een bijzondere wijze Jezus hebben gevolgd in het leven. De kerk is daar altijd zeer omzichtig mee. Er wordt een uitgebreid diocesaan onderzoek verricht in de eerste plaats. En dan kan het dossier dus belanden bij dit dicasterie die dan verdere onderzoeken voert. Tijdens deze audiëntie werd een wonder erkend dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de eerbiedwaardige dienares Gods Elisabetta Martinez, stichteres van de congregatie van de dochters van de heilige maagd Maria van Liuca, geboren op 25 maart 1905 te Galatina in Italië en overleden op 8 februari 1991 te Rome, eveneens in Italië. De paus erkende de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Giuseppe di Sant'Elpidio, geboren als Giulio Bocci, priester in de orde der minderbroeders Capucijnen en stichter van de congregatie van de zusters Franciscanessen der Roepingen, geboren op 15 maart 1885 te Sant'Elpidio a Mare in Italië en overleden op 23 november 1974 te Pesaro, eveneens in Italië. De paus erkende de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Aloisio Sebastiao Buing, geprofest priester van de congregatie van de priesters van het Heilig Hart van Jezus en stichter van de Mariale Broederschap van het Hart van Jezus, geboren op 24 december 1913 te Vargem do Quedro in Brazilië en overleden op 17 april 2006 te Jaragua do Sul, eveneens in Brazilië. Nog een 3 erkenningen, die van de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Margherita Lussana, geboren als Teresa Caterina, medeoprichtster van de congregatie van de zusters Ursulinen van het Heilig Hart van Azola, geboren op 14 november 1852 te Seriate in Italië en al daar overleden op 27 februari 1935. De paus herkende eveneens de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Francisca Anna Maria Alcover Morel, leek, geboren op 19 oktober 1912 te Soler in Spanje en al daar overleden op 10 maart 1954. En last but not least, de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Albertina Violi Zirondilli, een leek en moeder van een gezin, geboren op 1 juli 1901 te Carpi in Italië en overleden op 18 juli 1972 te Rome eveneens in Italië. De Heilige Vader ontving op 23 februari ook nog een delegatie van de Max Planck Society. Ook de heer David Beasley, uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma, bij zijn afscheid van zijn functie. Hij ontving ook eerwaarde heer Don Julian Caron en Don Pasquale Spinozo. En tot slot werd er een audiëntie geannuleerd, namelijk die van de YMCA Youth Christian Federation Italy, en dat omwille van gezondheidsredenen van de leider, zeg maar. Helaas voor hen kon dus die geplande audiëntie niet doorgaan. Ja, men is natuurlijk voorzichtig nog altijd. Corona doet nog altijd de ronde, als ook het griepvirus en nog wel enkele andere ziektes die besmettelijk kunnen zijn. En de Heilige Vader, die sukkelt al een beetje met zijn gezondheid. Men wil daar toch heel voorzichtig mee zijn. En dat was dus de reden waarom het Vaticaan liet weten dat deze geplande audiëntie niet kon doorgaan. Op woensdag 22 februari, als woensdag begin van de 40-dagentijd, dan heeft de Heilige Vader eerst in de ochtend de generale audiëntie gehouden en pas tegen de late namiddag en de avond de Heilige Mis gecelebreerd. Daarom gaan we eerst luisteren naar de generale audiëntie en vervolgens naar de homilie. Alvorens de paus zijn catechese gaf, werd er een lezing gegeven en voorgelezen uit de Heilige Schrift en meer bepaald uit het Evangelie volgens de heilige Matthäus. Jezus trad nader en sprak tot hen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Woord van de Heer. Wij danken God. We gaan luisteren naar de catechese die paus Franciscus op dat moment gegeven heeft.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nel nostro itinerario di catechesi sulla passione di evangelizzare.
In onze catechetische weg over de passie om te evangeliseren gaan wij vandaag uit van de woorden van Jezus die we gehoord hebben. Gaat heen en maakt alle volken tot leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ga zegt de verrijzene. Niet om te indoctrineren, niet om proselieten te maken, zieltjeswinnerij te doen, nee. Maar om leerlingen te maken. Dat we zeggen, iedereen de kans geven om met Jezus in contact te komen. Hem te leren kennen. Hem op een vrije wijze te beminnen. Ga en doop. Dopen betekent onderdompelen en daarom drukt het, voordat het een liturgische handeling aanduidt, een vitale handeling uit. Het eigen leven onderdompelen in de Vader, in de Zoon, in de Heilige Geest. Elke dag de vreugde ervaren van de aanwezigheid van God, die ons nabij is als Vader, als Broeder, als Geest, die in ons werkt, in onze eigen geest. Gedoopt worden is ondergedompeld worden in de heilige drie-eenheid. Wanneer Jezus aan zijn leerlingen en ook aan ons zegt ga, dan is dat niet zomaar een woord. Nee, hij deelt de Heilige Geest mee, want alleen door hem, de Heilige Geest, kan men de zending van Christus ontvangen en uitvoeren. De apostelen blijven uit angst opgesloten in het cenakel, totdat de dag van Pinksteren aanbreekt en de Heilige Geest op hen neerdaalt. En op dat moment verdwijnt de angst, en met zijn kracht zullen die vissers, meestal ongeletterden, de wereld veranderen. Maar als zij niet kunnen spreken. Maar het is het woord van de Geest, de kracht van de Geest, die hen voortstuwt om de wereld te veranderen. De verkondiging van het evangelie komt dus enkel en alleen tot stand in de kracht van de Geest, die de missionarissen voorafgaat en de harten voorbereidt. Hij is de motor van de evangelisatie. Dat ontdekken we in de handelingen van de apostelen, waar we op iedere bladzijde zien dat niet Petrus, Paulus, Stefanus of Filippus de hoofdpersoon van de verkondiging is, maar dat het de Heilige Geest is. Ook in de handelingen wordt een scharniermoment in de begintijd van de kerk verhaald, dat ons ook veel kan zeggen. Toen, net als nu, waren er naast vertroostingen ook beproevingen, goede en minder goede tijden, vreugde ging gepaard met zorgen, beide. Eén in het bijzonder, hoe om te gaan met de heidenen die tot geloof kwamen, met hen die dus niet tot het Joodse volk behoorden. Waren zij wel of niet verplicht de voorschriften van de Mosaïsche wet in acht te nemen. Dit was voor die mensen geen kleinigheid. En zo ontstonden er twee groepen, tussen degenen die de naleving van de wet onmisbaar achten en degenen die dat niet deden. Om onderscheid te maken kwamen de apostelen bijeen in wat het Concilie van Jeruzalem werd genoemd, het eerste in de geschiedenis, hoe het dilemma op te lossen. Men had kunnen zoeken naar een goed compromis tussen traditie en vernieuwing. Sommige regels worden nageleefd, andere worden weggelaten. Maar de apostelen volgen niet deze menselijke manier van denken om een diplomatiek evenwicht te zoeken tussen het ene en het andere. Zij volgen dit niet. Ze passen zich aan het werken van de Geest, die op hen was vooruitgegaan en die op de heidenen evenzeer neerdaalde als over hen. En zo, bijna elke verplichting in verband met de wet wegnemend, delen zij de uiteindelijke beslissingen mee, genomen, en ze schrijven zo, door de Heilige Geest en ons. Zo is het gekomen, de Heilige Geest met ons, en zo handelen de apostelen altijd, samen, zonder verdeeldheid. Ook al hadden ze verschillende gevoeligheden en meningen, ze luisteren naar de Geest. En hij leert één ding, dat ook vandaag nog geldt. Iedere religieuze traditie is nuttig als ze de ontmoeting met Jezus vergemakkelijkt. We zouden kunnen zeggen dat het historische besluit van het Eerste Concilie, waarvan ook wij profiteren, werd ingegeven door een principe. Het principe van de verkondiging. Alles in de kerk moet in overeenstemming zijn met de eisen van de verkondiging van het evangelie. Niet met de meningen van conservatieven of progressieven, maar met het feit dat Jezus het leven van mensen kan bereiken. En daarom moet iedere keuze, ieder gebruik, iedere structuur en traditie worden beoordeeld in de mate waarin zij de verkondiging van Christus bevordert. Wanneer men in de kerk beslissingen vindt, bijvoorbeeld ideologische verdeeldheid. Ik ben conservatief omdat zus en ik ben progressief omdat zo. Maar waar is de Heilige Geest dan? Pas op, het evangelie is geen idee. Het evangelie is geen ideologie. Het is een verkondiging die je hart raakt en je hart doet veranderen. Maar als je je toevlucht neemt tot een idee, tot een ideologie, of je nu rechts, links of het midden is, dan maak je van het evangelie een politieke partij, een ideologie en een club van mensen. Het evangelie geeft je altijd die vrijheid van de geest die in jou werkt en je vooruitbrengt. En hoe noodzakelijk is het vandaag om de vrijheid van het evangelie aan te grijpen en ons door de geest te laten leiden. Zo werkt de geest altijd licht op de weg van de kerk. Hij is namelijk niet enkel het licht van de harten, hij is het licht dat de kerk oriënteert. Hij brengt helderheid, helpt te onderscheiden. En daarom is het nodig hem vaak aan te roepen. Laten we dat ook vandaag doen, aan het begin van de vastentijd. Want wij kunnen als kerk goed gedefinieerde tijden en ruimte hebben, goed georganiseerde gemeenschappen, instituten en bewegingen, maar zonder de geest blijft alles zielloos. Organisatie is gewoon niet genoeg. Het is de geest die de kerk leven geeft. En wanneer de kerk niet tot hem bidt en hem niet aanroept, dan sluit ze zich in zichzelf op in steriele en vermoeiende debatten, in vermoeiende polarisaties, terwijl de vlam van de zending uitdooft. Het is erg triest om de kerk te zien als een parlement. Nee, de kerk is iets anders. De kerk is de gemeenschap van mannen en vrouwen die geloven en Jezus Christus verkondigen, bewogen door de Heilige Geest en niet door hun eigen redenen. Ja, men gebruikt zijn verstand, maar de geest komt om dat verstand te verlichten en in beweging te brengen. De geest beweegt ons om naar buiten toe te gaan, duwt ons om het geloof te verkondigen, om onszelf in het geloof te bevestigen, duwt ons om op missie te gaan om te vinden wie we zijn. En daarom beveelt de apostel Paulus aan, doof de geest niet uit. Doof de geest niet uit. Laten we vaak tot de Heilige Geest bidden, hem aanroepen, hem iedere dag vragen zijn licht in ons te ontsteken. Laten we dit alstublieft doen voor iedere bijeenkomst, om apostelen van Jezus te worden bij de mensen die we tegenkomen. En laten we de Geest niet uitdoven in de christelijke gemeenschappen en ook in ieder van ons. Dierbare broeders en zusters, laten wij als kerk starten en opnieuw beginnen vanuit de Heilige Geest. Het is ongetwijfeld belangrijk dat wij in onze pastorale planning uitgaan van sociologische onderzoeken, analyses, een opleisting van moeilijkheden, een opleisting van verwachtingen en klachten. Maar het is veel belangrijker om uit te gaan van de ervaringen van de Geest. En dat is het echte vertrekpunt. En daarom is het nodig om deze op te zoeken, op te sommen, te bestuderen, te interpreteren. Het is een fundamenteel principe dat men in het geestelijk leven de voorrang van troost boven troost noemt. Eerst is er de geest die troost en verkwikt, verlicht en beweegt. En dan is er ook troost, lijden, duisternis, maar het principe om zich in de duisternis te regelen is het licht van de geest, de manier om daar ordening in te vinden. Dit is het principe om zich te reguleren in dingen die men niet begrijpt, wanneer men verwarring ervaart, zelfs in veel duisternis. Het is belangrijk. Laten we ons afvragen of wij ons openstellen voor dit licht. Geven wij het ruimte? Roep ik de geest aan? Laat ieder zichzelf daar innerlijk op antwoorden? Hoeveel van ons bidden tot de Heilige Geest? Nou, Vader, ik bid tot onze lieve vrouw en tot de heiligen en tot Jezus. En soms, ik bid tot onze Vader. En de Geest? Bidt u niet tot de Geest die uw hart beweegt, die u troost brengt, die u het verlangen geeft om te evangeliseren en zending te doen? Ik geef u graag nog deze vraag. Bid ik tot de Heilige Geest? Laat ik mij leiden door Hem die mij uitnodigt om mij niet af te sluiten, maar om Jezus te brengen, om te getuigen van de voorrang van Gods troost boven de troost van de wereld. En mogen onze lieve vrouw, die dit zeer goed begrepen heeft, ons dit doen begrijpen. Ik dank u. Ja, een hele mooie lofzang eigenlijk op de Heilige Geest en hoe belangrijk het is. Wanneer we het evangelie lezen en gewoon even aandachtig zijn wanneer de Heilige Geest ook wordt genoemd en duidelijk op het toneel komt, wel, dan beseffen we dat het handelen, in het bijzonder van de apostelen, vanuit de Geest begint. Daarvoor zijn ze bang, zitten ze opgesloten in het cenakel, zijn ze bang voor wat de Joden hen gaan aandoen. Daarna gaan ze aan iedereen verkondigen, ongeacht de consequenties, en velen van hen hebben betaald met hun leven. Het is de vraag die Paus Franciscus aan ons meegeeft bij het begin van de 40-dagentijd. Bid ik tot de Heilige Geest? Wanneer ik een vergadering heb, een meeting van het parochiale team, moet nagedacht worden over liturgie. En dat geldt niet enkel voor ons leken, het geldt ook voor priesters en bisschoppen. Bid ik tot de Heilige Geest? De vraag die de Heilige Vader aan ons meegeeft. Wel, het is altijd goed om dat ook even om te zetten, zeg maar, in daden. En laten wij dan ook bidden tot de Heilige Geest, voor de kerk in ons land, voor keuzes die moeten gemaakt worden. We vragen de Heilige Geest om ons verstand te verlichten, om tot onderscheiding te komen en voor onze leiders, om vrede te brengen in de wereld en in ons hart. En daarna kom ik graag bij u terug. Dan gaan we een stukje luisteren al naar de homilie van Paus Franciscus op Pas Woensdag. Bidden we samen met hem het Angelus en zullen we dat daarna die homilie vervolgen.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora.
Dideris paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, spiritali.
Tu septi formis munere, dextre Dei tu digitus, tu rite promissum patris, sermone eritans cultura.
Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti.
Ostem repellas longibus, pacem quae dones protinu, doctores sic te previo vitemus omne noxium.
Per te siamus da patres,
na dit gebedsmoment gaan we luisteren naar de homilie van paus Franciscus tijdens de boeteprocessie en heilige mis die daarop volgde op als woensdag het begin van de 40 dagen tijd.
Ora il momento favorevole e ora il giorno della salvezza. Questa espressione dell'apostolo Paolo ci aiuta ad entrare nello spirito del tempo quaresimale.
Nu is er die gunstige tijd. Vandaag is het de dag van het heil. Deze uitdrukking van de apostel Paulus helpt ons om in de geest van de vastentijd te komen. De vastentijd is inderdaad een gunstige tijd om terug te keren tot het wezenlijke, om ons te ontdoen van wat ons bezwaart, om ons te verzoenen met God en om het vuur van de Heilige Geest, dat verborgen ligt tussen de as van onze broze menselijkheid, opnieuw aan te wakkeren. Om terug te keren naar wat essentieel is, een tijd van genade om in praktijk te brengen wat de Heer ons vraagt. In het eerste vers van het woord dat wij hoorden, keer tot mij terug met heel uw hart. Keer terug naar het wezenlijke, namelijk de Heer. Het ritueel van de as introduceert ons in deze reis van terugkeren en richt twee uitnodigingen aan ons. Terugkeren naar de waarheid van onszelf en terugkeren naar God en onze broeders en zusters. Ten eerste terugkeren naar de waarheid van onszelf. De as herinnert ons eraan wie wij zijn en waar we vandaan komen. Zij leidt ons terug naar de fundamentele waarheid van het leven. Alleen de Heer is God en wij zijn het werk van zijn handen. En dit is onze waarheid. Wij hebben het leven terwijl Hij het leven is. Hij is de Schepper, terwijl wij broze klei zijn die door zijn handen worden gekneed. Wij komen uit de aarde en hebben de hemel nodig, hebben Hem nodig. Met God staan we op uit onze as, maar zonder Hem zijn we stof. En als we nederig ons hoofd buigen om de as te ontvangen, laten we dan deze waarheid in ons hart aanhalen. Wij zijn van de Heer, wij behoren Hem toe, want Hij vormde de mens uit stof van de grond en blies er zijn levensadem in. Wij bestaan, dat wil zeggen, omdat Hij ons de levensadem inblies. En als tedere en barmhartige Vader leeft Hij ook omdat Hij naar ons verlangt, op ons wacht, onze terugkeer afwacht. En Hij spoort ons altijd aan om niet te wanhopen, zelfs als we in het stof van onze broosheid en zonde vallen. Want Hij weet goed waaruit wij gevormd zijn. Hij herinnert zich dat wij stof zijn. Dat we dat nog eens horen. Hij weet dat wij stof zijn. God weet het. Wij daarentegen vergeten het vaak. Wij denken dat we zelfvoorzienend, sterk, onoverwinnelijk zijn zonder Hem. We gebruiken make-up om te geloven dat we beter zijn dan wat we zijn. We zijn stof. De vastentijd is dus het moment om ons eraan te herinneren wie de Schepper is en wie het schepsel, om te verkondigen dat God alleen de Heer is. Om ons te ontdoen van de pretentie dat we voor onszelf voldoende zijn en van de gretigheid om onszelf in het middelpunt te plaatsen, om de beste van de klas te zijn. Om te denken dat we met onze capaciteiten alleen hoofdrolspelers in het leven kunnen zijn en de wereld om ons heen kunnen veranderen. Dit is een gunstige tijd om ons te bekeren. Om onze blik in de eerste plaats op onszelf te richten, om in onszelf te kijken. Hoeveel afleidingen en oppervlakkigheden leiden ons af van wat belangrijk is? Hoe vaak richten we ons op onze verlangens, wat ons ontbreekt, waardoor we ons verwijderen van het centrum van ons hart en vergeten de zin van ons bestaan in de wereld te omarmen? De vastentijd is een tijd van waarheid, om de maskers te laten vallen die we iedere dag dragen, om in de ogen van de wereld toch maar volmaakt te lijken. Om, zoals Jezus ons in het Evangelie zegt, te strijden tegen valsheid en huichelarij. Niet die van anderen, maar die van onszelf. Om ze in het aangezicht te kijken en te bestrijden.
Ipocrisia. Non le falsità e l'ipocrisia degli altri, no, le nostre. Guardarle in faccia e lottare.
De woorden van Paus Franciscus in het eerste deel van deze homilie. Zometeen gaan we verder luisteren daarnaar. Bidden we eerst samen met hem het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni e feciamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder luisteren naar de homilie die Paus Franciscus gegeven heeft tijdens de Heilige Mis voor As Woensdag. En gaan verder luisteren nu naar het tweede deeltje van de elementen die de paus in deze homilie wil aangeven. Er is echter nog een tweede stap nodig in het terugkeren tijdens de vastentijd. De as nodigt ons ook uit om terug te keren naar God en naar onze broeders en zusters. Als wij namelijk terugkeren naar de waarheid van wie wij zijn en beseffen dat ons zelf niet genoeg is voor zichzelf, dan ontdekken we dat we alleen bestaan door relaties. De oorspronkelijke met de Heer en de vitale met anderen. Zo vertelt de as die we vandaag op ons hoofd ontvangen ons dat elke veronderstelling van zelfgenoegzaamheid vals is en dat het verafgoden van het zelf destructief is en ons opsluit liever in de kooi van de eenzaamheid. In de spiegel kijken en denken dat wij volmaakt zijn, denken dat wij in het centrum van de wereld staan. Maar ons leven daarentegen is in de eerste plaats een relatie. We hebben het van God, van onze ouders, gekregen. En we kunnen het altijd vernieuwen en regenereren dankzij de Heer en degene die Hij naast ons plaatst. De vastentijd is een gunstige tijd om onze relaties met God en met anderen nieuw leven in te blazen, om ons in stilte open te stellen voor gebed en uit de vesting van ons gesloten ego te komen, om de ketenen van individualisme en isolement te verbreken. En door ontmoeting en luisteren, degenen die dagelijks naast ons lopen, opnieuw te leren beminnen, als broeders en zusters. Broeders en zusters, hoe bereiken we dit? Om deze reis te voltooien, terug te keren naar de waarheid van onszelf, terug te keren naar God en naar de anderen, worden we uitgenodigd de drie grote wegen te bewandelen. Aalmoezen geven, bidden en vasten. Het zijn de klassieke wegen. Er is dus niets nieuws nodig voor deze weg. Jezus heeft het gezegd en het is duidelijk. Aalmoezen geven, bidden en vasten. En dat zijn geen uiterlijke riten, maar gebaren die een vernieuwing van het hart moeten uitdrukken. Aalmoezen geven is niet snel een gebaar om het geweten te zuiveren, om het innerlijk onevenwicht te herstellen. Nee, het is het aanraken met de eigen handen, met de eigen tranen, het lijden van de armen. Het gebed is niet een ritueel, maar een dialoog van waarheid en liefde met de Vader. En het vasten is geen simpel excuus, het is een krachtig gebaar om ons hart eraan te herinneren aan wat telt en wat voorbij gaat. Jezus is een vermaning die ook voor ons zijn heilzame geldigheid behoudt. Tegenover uiterlijke gebaren moet altijd oprechtheid van je ziel en consistentie van daden bestaan. Want wat heeft het voor zin je kleren te scheuren als je hart ver verwijderd blijft van de Heer? En dat we zeggen van de echte goedheid, van de echte rechtvaardigheid. Zo zei paus Benedictus XVI. Maar al te vaak raken onze gebaren en rituelen eigenlijk het leven niet. Ze raken geen waarheid. Misschien voeren we ze alleen uit om door anderen bewonderd te worden, om applaus te krijgen, om met de eer te gaan lopen. Laten we dit onthouden. In het persoonlijke leven, net als in het leven van de kerk, tellen uiterlijke schijn, menselijke oordelen, de smaak van de wereld niet door. Enkel de blik van God telt. Die daarin, in dat handelen, liefde en waarheid leest. En wanneer wij ons nederig onder zijn blik plaatsen, dan blijven aalmoezen geven, bidden en vasten, geen uiterlijke gebaren. Maar drukken zij uit wat wij werkelijk zijn. En wie wij werkelijk zijn, kinderen van God, broeders en zusters onder elkaar. Aalmoezen geven, naaste liefde, zal ons medeleven met behoeftigen tot uitdrukking brengen en ons helpen naar anderen terug te keren. Het gebed zal uitdrukking geven aan ons intieme verlangen de Vader te ontmoeten en ons tot Hem doen terugkeren. En het vasten zal de geestelijke sportschool zijn om met vreugde afstand te doen van wat overbodig is en ons belast. Om innerlijk vrijer te worden en terug te keren naar de waarheid van onszelf, ontmoeting met de Vader, innerlijke vrijheid, mededogen. Dierbare broeders en zusters, laten wij ons hoofd buigen, de as ontvangen, ons hart licht maken. Laten we op weg gaan in naaste liefde. Ons zijn 40 gunstige dagen gegeven om ons eraan te herinneren dat de wereld niet moet worden opgesloten binnen de nauwe grenzen van onze persoonlijke behoeften en om de vreugde te herontdekken, niet in dingen die we kunnen vergaren, maar in de zorg voor hen die in nood en ellende verkeren. Laten wij op weg gaan in het gebed. We krijgen 40 gunstige dagen om God opnieuw primaat in ons leven te geven, om met heel ons hart met Hem in gesprek te gaan. En niet zomaar even tussendoor. Laten we op weg gaan in vasten. We krijgen 40 gunstige dagen om onszelf te herontdekken, om de dictatuur van de agenda's die altijd volstaan met dingen die we moeten doen, de eisen van een steeds oppervlakkiger en logger wordend ego te beteugelen en om te kiezen voor wat belangrijk is. Broeders en zusters, laten wij de genade van deze heilige tijd niet verspillen. Laten we naar het kruisbeeld kijken en op weg gaan. Laten we ruimhartig ingaan op de sterke oproepen van de vastentijd. En aan het einde van deze reis zullen wij de Heer van het leven met grotere vreugde ontmoeten. We zullen hem ontmoeten, degene die ons uit onze as zal doen verrijzen. Prachtige homilie van Paus Franciscus. Bij het begin van de 40 dagen tijd. Ja, hij zegt eigenlijk, we moeten het warm water niet uitvinden. Jezus zegt het zelf. Er zijn 3 wegen om in deze 40 dagen tijd terug te keren naar de waarheid van onszelf en naar de relaties die ertoe doen. De relatie met God en die met anderen. Door aalmoezen te geven, door te bidden en door te vasten. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.